Zullen we met elkaar gaan naar Lucas hoofdstuk 11, vers 1, daar staat: eens was Jezus aan het bidden. Maar Jezus was toch de Zoon van God? Had hij het dan nodig om te bidden? Eens was Jezus aan het bidden. Weet je dat in Lucas dat heel vaak staat? Hou je vinger maar eens tussen hoofdstuk 11 en sla maar eens met me op. Lucas hoofdstuk 4, vers 40. Toen de zon was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken naar hem toe en welke kwaal ze ook leden. En hij legde hun een voor een de handen op en genazen. En hij dreef ook veel demonen uit. En die schreeuwden: jij bent de Zoon van God. Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun iets te zeggen. Ze wisten immers dat hij de Messias was. Daar zie je een stukje kracht en autoriteit van God. Waarin hij zieken geneest en waarin hij functioneert in de zalving die God hem heeft toevertrouwd. Maar wat was het geheim? Volgende dag opnieuw, 42. Bij het aanbreken van de dag vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. Als je een mogelijkheid hebt met een Bijbel, met een zoekfunctie, dan moet je maar eens op gaan zoeken, de eenzame plaats. En dan zie je met name in Lucas hoe vaak Jezus naar een eenzame plaats ging. En dat spreekt elke keer over dat hij tijd nam om te bidden. En hij nam tijd om te bidden en de mensen gingen hem zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar hij zei tegen hen: ook in andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen. Hoofdstuk 5, vers 16. Hij trok zichzelf geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. En Bill Hybels die heeft een keer een boek geschreven: te druk om niet te bidden. En als je even, wij hebben het allemaal druk, we hebben allemaal taken, we hebben allemaal banen, we hebben allerlei verantwoordelijkheden. Maar denk je nu eens even in dat je de verantwoordelijkheid van Jezus hebt. Ik bedoel, de hele wereld moet je redden. Je weet dat die opdracht op je schouders rust. Het is de bedoeling dat jij ervoor zorgt dat de hele wereld uiteindelijk door jouw leven heen het evangelie gaat horen. Dat is een behoorlijk grote druk. En in de meeste gevallen zouden wij waarschijnlijk denken van: nou, dan moet je goed plannen, moet je smart nadenken over een goed plan, moet je strategieën uitzetten, moet je lijnen uitzetten, moet je in de juiste mensen investeren, zoeken naar de juiste mensen om je heen. Nou, dat deed Jezus op zich ook. Hij koos 12 discipelen en hij koos vissers en allerlei mensen die ook niet altijd verwacht zouden worden. Het maffe is, ik vind dat het zo'n maf beeld. Ik bedoel, Paulus die was helemaal geschoold in het jodendom. Dus ik zou denken van: stuur dan Paulus naar de joden, dan kan hij hun overtuigen. En Petrus was er helemaal niet in geschoold. En dan zou ik zeggen: nou, stuur Petrus dan naar de heiden, hij kent die het alvast beter. En God doet het net andersom. En dat zie ik zo vaak, dat God heel vaak tegen onze logica ingaat. En onze logica zou kunnen zijn: nou, Jezus heeft het wel heel erg druk. Zorg ervoor dat hij goed slaap krijgt. En weet je wat ik zo vaak juist bij hem zie? Dat hij, hier staat het ook, hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om het te bidden. Hoofdstuk 6, vers 12. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. En nou zie je hoe hij zijn mensen aanstelt vanuit gebed. Want daarna, toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos 12 van hen uit, die hij apostelen noemde. En dan vers 17, dan daalt hij de berg nog een beetje verder af. En dan is er een groot aantal van zijn leerlingen, evenals een menigte mensen uit heel Judea en uit Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun zieken te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door een reine geest werden genezen. En de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit in alle, die alle genas. Hij is de berg op en hij gaat bidden. En nadat hij gebeden heeft, komt hij een stukje naar beneden en kliest hij zijn 12 uit. En dan gaat hij nog verder naar beneden en dan geeft hij onderricht aan zijn discipelen, aan zijn leerlingen. En dan op een gegeven moment is er zo'n grote menigte, daar is er kracht om te genezen. Als wij bidden, ook vanmorgen, van: Heer, wij bidden, laat uw glorie zien. En als wij willen dat deze hele wereld en deze provincie en dit gebied gaat horen van wie Jezus is, dan zien we die lagen. Het begint bij de berg en het begint bij gebed. En ja, daarna is het nodig dat de mensen aangesteld worden om bepaalde zaken ook op je te nemen. Dat is wat Jezus hier ook deed. En ja, dan is het nodig dat er onderwijs klinkt en dat de discipelen, dat die toerusting krijgen enzovoort. En ja, dan is er ruimte voor genezing en kracht. Maar het begint allemaal op die berg. En zo ben ik ondertussen, en ik zou nog veel meer Bijbelteksten kunnen tonen waarin je hetzelfde ziet. En zo ben ik weer terug in Lucas hoofdstuk 11. En dan staat er opnieuw in vers 1: eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden. Ze zagen iets in Jezus waarvan ze dachten: dat willen wij ook. Leer het ons. Blijkbaar is bidden iets wat je kunt leren en ook iets waarin je kunt en ook moet investeren. Heer, leer ons bidden zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. En hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in verzoeking. En in Matthäus staat nog weer een iets uitgebreide versie van hetzelfde gebed. Is dit dan wat Jezus bedoelt van, leer ons bidden en dan geef je ons een gebedje van 5, 6 zinnen. En dat moeten we uit ons hoofd leren en dat maar regelmatig opzeggen. Ik denk het niet. Ik denk dat hierin een aantal ingrediënten zitten waarin ik één deze week ook wel eens naar wil kijken. Welke ingrediënten hier nou in zitten, wat ons helpt, in welke richting we kunnen bidden. Maar dit stukje, dit gebed moet je zien in de context van al die andere teksten die ik net ook noemde. Uit Matthäus hoofdstuk 5 en hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6. Dat je ziet dat Jezus met regelmaat wegging om te bidden. En hij besteedde uren door met God. Nou, ik denk niet dat God, dat Jezus daar continu zei, onze Vader in de hemel, zei uw naam worden geheiligd. En hij zei dat hele gebedje wat er net staat. En toen zei hij het nog een keer, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Als je dit stukje van Lucas vergelijkt, waarin Lucas heel erg laat zien, Jezus bad regelmatig. En je vergelijkt het met wat we in Johannes zien, wat Johannes openbaarde over Jezus. Dat Jezus heel vaak zegt, ik doe niets voordat ik het de Vader zie doen. En een van de eerste punten, zelfs in dit gebed, onze Vader die in de hemelen zijt, dat spreekt over het hebben van de relatie. En het allerbelangrijkste rondom gebed is dat het gebeurt vanuit relatie en niet vanuit religie of wetjes of regels of formules. Ik weet ook in mijn eigen leven dat dit soms een van de grootste blokkades in mijn denken kan zijn. Waarom? Omdat er heel veel onderwijs is en is geweest ook over gebed. En soms ook goed bedoeld, maar kunnen we daarin ook in formules stranden. Ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt van, je moet niet zeggen van, Heer, wilt u? Maar je moet gewoon uitspreken in geloof, het zal gebeuren, want je hebt die autoriteit gekregen. En op zich best een Bijbelse waarheid. Maar als je dat doet los van relatie, dan mis je iets, dan mis je het hart van waar het om gaat. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, dan kan ik het zelfs soms prettiger vinden als mijn kinderen heel lief vragen van, pap, mag ik dit? En dat ze opeisen, pap, ik wil nu dit, want dat heb je mij beloofd. Dan denk ik van, ja, ik heb het je misschien wel beloofd, maar hallo. Snap je wat ik bedoel? En ook rondom geloof. Iedereen die bij Jezus kwam, die vroeg Jezus heel vaak, wat wil je dat ik voor je doe? En dan zeggen ze, Heer, ik wil dat u mij geneest. En dan zegt hij, ik heb uw geloof gezien. En dan koppelen wij dat heel vaak aan van, dat wij woorden van geloof en woorden van leven moeten spreken. En dat we maar niet moeten zeggen, ik ben ziek. Maar eigenlijk, al die zieken die bij Jezus kwamen, die zeiden dat. Ik ben ziek en ik heb nodig dat u me geneest. En dan zegt Jezus, ik heb uw geloof gezien. Wat bedoelt hij daar? Ik heb gezien dat je in mij vertrouwt dat ik jou de oplossing kan geven die jij nodig hebt. Dat is geloof. Geloof is niet een of andere status of een formule of een manier van praten of een manier van denken of een manier van handelen. Dat is in zekere zin, als het zo was, dan is het tovenarij. Dan is het controle die wij kunnen hebben en dan controleren wij de geestelijke wereld om te doen wat wij willen. Dat is demonisch. Dat is hoe het Rijk der Duisternis werkt. Die werkt in gebedsformules. En zijn de principes die ook toepasbaar zijn op gebed zeker weten. Maar als we dat vanuit formules doen, dan wordt dat een blokkade. En ik heb het meegemaakt. Ik heb het in mijn eigen leven ook soms als ik voor genezing of voor andere zaken bad, dat ik in mijn hoofd denk, hoe moet ik nu bidden? Wat zegt die erover en wat zegt die erover? En welke formule moet ik nou gebruiken? Welke preek van de 30 preken die ik erover heb gehoord? En dan denk ik van, ik heb een relatie en het is verbonden met relatie. Niet in de eerste instantie met formule of een manier dat als jij op de juiste manier doet, dan krijg jij wat jij hebben wil. Dat is de essentie van de zondeval. Dat jij de controle wil hebben. Maar het bidden begint echt met onze Vader. Met andere woorden, je moet erkennen dat hij jouw vader is. En heeft alles te maken met relatie. Ik wil je aanmoedigen als je... Ik hoorde het terug en ik hoorde het op een positieve manier terug. Weet je nog, de eerste dienst die we hier hadden van het nieuwe jaar. Toen hebben we die tekst van Jabes hebben we met elkaar uitgebeden. En we zijn gegaan in kleine groepjes. En die kleine groepjes zijn nog weer kleiner geworden. Hè. Zo hebben we het helemaal verspreid over de hele ruimte. En allerlei mensen konden met elkaar bidden. En ik hoorde best dat sommige mensen het ook wel heel spannend vonden. Ik kan me het ook voorstellen. Jij hebt het nooit gedaan. Hoe werkt het allemaal? En ik hoor ook verhalen terug dat mensen onder de indruk waren van mensen die nog maar net tot Jezus gekomen waren. Van wat voor gebed kwam eruit? En het is dan geen gebed van de perfecte formules, maar gewoon een gebed van relatie en van liefde. En ik wil je aanmoedigen om daarin te investeren. Bid daarin ook hardop als je het moeilijk vindt om dat soort dingen te doen. Kijk, ik doe het niet voor niks zoals we hier in de gemeente zeggen. Kom op, laten we bidden, laten we het uitspreken, want er zit kracht in. Maar het is verbonden met die relatie. En als je niet zelf die relatie hebt en daar ook niet zelf in investeert, dan is het ook heel erg moeilijk om hier in de gemeente dan zo te gaan bidden. Dat is logisch. Dat is alsof je moet lopen en de hele week lig je thuis op bed. Dat is moeilijk. Sta op en wandel, heb je dan nodig. Maar als je de hele week op bed ligt en dan 2 of 3 minuten per week even moet lopen, dat is lastig. Of 3 kwartier, of weet ik veel hoe lang het misschien is. Dus het is belangrijk, en dat vind ik ook een hele belangrijke basis, als wij dan als gemeente stappen gaan ondernemen en ook stappen willen ondernemen, ook rondom gebed en voorbeden en voor de troon van God gaan komen, dat er iets in je hart gaat branden. Ik wil investeren in die Abba-Papa relatie tussen mij en God. En begin gewoon met hem te praten. Daarin wil ik je uitnodigen, aanmoedigen. Als je dat nog niet doet en als je het wel doet, kijk, de keerzijde is, je hebt misschien al eens overgebeden en je bent zo wel bespraakt in je bidden dat je de prachtigste gebeden kunt bidden zonder dat je weet wat je bidt en zonder dat het vanuit relatie gebeurt. Dat is waar Jezus ook continu over heeft. Het penninkje van de weduwe is in die zin meer indrukwekkend dan de miljoenen van de miljardair. Omdat God kijkt naar het hart. Wat maakte David uniek? Zijn hart. In onze charismatische evangelische wereld zie ik die valkuil. Dat we heel erg extern kijken naar hoe we bidden, hoe het geuit wordt, wat we zeggen. Wanneer zeg je halleluja, wanneer zeg je amen, wanneer doe je dit en wanneer doe je zus en wanneer doe je zo. Ik vind de kracht van de charismatische evangelische wereld dat er ruimte is voor passie. En ook passie in gebed. Dat er ruimte is voor emotie. En dat er geloof is in als we maar woorden uitspreken enzovoort, dat er daadwerkelijk wat gebeurt. Als je mij ziet bidden, dan zie je me ook lawaai maken. Dan hoor je me schreeuwen. Dan ben ik heel intens. En daar ben ik blij omdat die ruimte er is. Maar het is verbonden met relatie. Je kunt God niet door je geschreeuw of je stilte of welke methode ook dwingen om te doen wat jij wil. Jezus kon die zieken. Ja, aan de ene kant, hij was God, dus hij zou kunnen zeggen van ja, ik ben toch God, dus ik zeg genezen en wees genezen. Maar hij investeerde in zijn relatie met zijn hemelse vader. Ook om ons tot een voorbeeld te zijn. Ik geloof het echt. Jezus was God en hij de aarde is door hem geschapen, staat er in Colossenzen. En toch zie je met regelmaat dat hij tijd neemt, hoe groot de druk op zijn leven is, om te bidden. Op het moment dat de druk ontzettend groot is. Hij staat op het punt om aan het kruis genageld te worden. Het is zo heftig dat hij bloed zweet. Wat doet hij? Hij bidt. Weet je, heel simpel gezegd, is bidden is gewoon communicatie met God. In het Oude Testament ging Mozes de berg af. Hij hoorde van God en vertelde wat God gezegd had. Als je het naleest, Exodus 19 en 20, dan zie je dat Gods hart anders was. Gods hart was dat hij dat hele volk bij de berg kreeg. Zelfs bij de uittocht van Egypte, toen Mozes naar de farao ging, dan staat er, laat mijn volk gaan, zodat wij naar de berg kunnen gaan om God te ontmoeten, om God te aanbidden. Maar op het moment dat Mozes en het volk dichtbij komt en het volk ziet die rook en die ziet de heftigheid van God, dan zeggen ze, Mozes, ga jij maar heen, wij blijven wel achter. Maar Gods hart was wat anders. Als je goed de regeltjes leest, dan zie je dat. En die neiging kan er nog steeds in ons hart zijn. En wij het wel handig vinden dat iemand anders naar God luistert voor ons. Ik geloof in de kracht van prediking. Ik geloof in de kracht van het woord. Paulus zegt erover, geloven komt door het horen en door het horen van het woord van God. En door het horen van het woord van God wordt geloof gebouwd. Maar het moet gekoppeld zijn aan een intieme relatie met hem. Anders is het als het zaad wat valt en wat tussen de rotsen valt, of wat door de gieren of de, weet je wat, de roofvogels opgepikt wordt en geen doel heeft. In het Nieuwe Testament ging Jezus ons voor in de weg die wij mogen volgen. Hij verscheurde het voorhangsel en nu kan iedereen in zijn aanwezigheid komen. En nu kunnen wij in zekere zin, net als Mozes zelf, God horen. In een tekst, ik heb hem hier zo niet staan, ik las hem laatst in de psalmen staat, dat God aan zijn volk zijn werken liet zien, maar aan Mozes liet hij zijn wegen zien. Er zit verschil tussen. Heeft te maken met verschillende intimiteit. Heeft te maken met de buitenkant en de binnenkant. En God roept ons op om de binnenkant van God te horen. Daarom is de Heilige Geest zo belangrijk, waar we vorige week ook nog voor baden. In 1 Korinthe hoofdstuk 2, daar staat dat de Geest van God de diepten van God doorgrondt. En dat als de Geest van God in ons is, dan ontvangen wij de diepste waarheden van hem. En dat gebeurt door intimiteit, een gebedsrelatie. tijd nemen om in zijn aanwezigheid te zijn. Gebed is altijd persoonlijk. Gebed hoort nooit een vorm, een plicht of een sleur te worden. Communicatie met God is gebaseerd op een diepe relatie met de Vader. En als je geen of weinig relatie hebt met de Vader, dan resulteert er in een plichtsmatig saai en ook een nutteloos gebedsleven. En het kan. Dan is het een vorm. Dan is het een buitenkant. En lieve mensen, ik ben nu over de 10 jaar getrouwd. En in een relatie moet je continu investeren. Iedereen die vraagt, mag ik trouwen in de gemeente, wijs ik erop. Die trouwdag is één ding, maar die dagen daarnaast, daarna, daar gaat het om. Daarom vinden we belangrijk dat we huwelijksvoorbereiding doen en al die zaken om goede fundamenten te leggen. En zo is het ook met je relatie met God. Dat je je leven aan Jezus geeft, dat is een begin. Maar dat is een begin van een relatie waar je in moet investeren. Dat is een investering waar ook jij zelf voor een groot deel ook mede verantwoordelijk voor bent. God neemt zijn verantwoording, maar het is ook belangrijk dat jij je verantwoordelijkheid neemt. Een heel belangrijk punt voor als je bidt, dat vind ik tenminste, wees dan jezelf. Als ik kijk naar gebed, als ik kijk naar mijn gebedsleven met God, dan zie ik mijn relatie met God als de meest pure en meest mooie vriendschapsrelatie die er bestaat. Mijn relatie met Petra, hoe goed die ook is en hoe ik man blij ben dat ik haar heb. Ik zou niet zonder haar kunnen. Maar mijn relatie met God, die is nog veel dieper en veel intiemer. Als er één plaats is waar ik 100% mijzelf kan zijn, dan is dat in de aanwezigheid van God. En dat is waarom ik het net ook eventjes zei van stop met de formules en kom daar los van, want dan ben je niet werkelijk jezelf bij God. Echt waar, als ik alleen, ik bid ook, dat is in mijn geval, ik bid het liefst helemaal in mijn eentje. En dan moet je ook geen foto's van me maken of zo. Want dat ziet er soms, ja mag wel, maar dat kan er niet, want ik ben in mijn eentje. Maar ik ben gewoon helemaal mezelf. Als je mij ziet lopen in gebed, dan ben ik soms gewoon 10 minuten stil. En in één keer brul ik er wat uit. En dan loop ik weer verder. Of soms zit ik, of soms zet ik soaking muziek op. En dan geniet ik gewoon van zijn aanwezigheid. Soms dan is het een heel verhaal en heel veel frustratie. En soms is het heel veel liefde en heel veel passie. Soms is het gewoon lezen van Gods woord met aanbidding. En dan gewoon denk ik van wauw, wat bent u ontzagwekkend. Soms is het verbonden met uitdagingen die er zijn in de gemeente of in mijn leven. Ik denk van heer, ik heb hier een doorbraak in nodig enzovoort. Het is elke keer weer anders. Maar ik ben mezelf. Ik ben mezelf bij God. En gelukkig kan niemand die plaats van mij roven. Niemand. Behalve ikzelf. En ik kan toestaan dat het geroofd wordt. En dat is ook in mijn leven echt gebeurd. En ik erken van als ik dat doe, dan ga ik onderuit. En ik weet ook hoe belangrijk het is om daarin te investeren. En dat is waarom ik het ook belangrijk vind om als gemeente daarin te investeren. En daarin sterk te zijn en sterk te blijven. Als je bidt, wees jezelf. En zorg ervoor dat je erin investeert, niet pas als je hier zit, maar juist dat je... Het klinkt raar, maar Jezus plande tijd ook hiervoor. En soms kunnen wij bang zijn voor wetticisme of voor religiositeit en dat we dat gebruiken als een excuus om ons te disciplineren. Maar we zijn een discipel van God en een discipel van God, een volgeling van God, die heeft ook discipline. En ik merk in mijn leven, als je soms naar mijn agenda kijkt, dat is niet altijd gemakkelijk en ik vind het ook niet altijd gemakkelijk. Maar een van de dingen waar ik ook opnieuw, en ik merk gelukkig dat ik het weer in orde heb, de grootste prioriteit aan zet van Heer, ik moet tijd voor gebed inplannen. Hoe druk het ook is, wat er ook allemaal van me gevraagd wordt, wie ook allemaal aan mijn deur staat te kloppen. Ik moet bij u zijn. En het is belangrijk en ik moedig je erin aan, lieve gemeente, dat je hier tijd voor aan de kant zet. Als man en vrouw, als gezin en ook als individu of wat dan ook. Of als vrienden van elkaar. Maar plan het, zet er tijd voor aan de kant. Want alleen dan is het zo dat als wij hier zondags bij elkaar komen en als we dan samen gaan bidden, bijvoorbeeld op de brest staan voor Haiti, of voorbeden doen voor onze vrienden en familie enzovoort, of gewoon de Heer loven en prijzen, dan is het verbonden met je hart en je relatie met God. En in zekere zin maakt het dan zelfs helemaal niks uit wat er om je heen gebeurt. Helemaal niet. Jij bent met God bezig. In Colossenzen 2 vers 5 is Paulus blij met de orde die hij bij de Colossenzen ziet. En orde en regelmaat is in zichzelf gewoon niet verkeerd. Het is zelfs goddelijk. In Gods hele schepping zit een zeer gedetailleerde orde. Juist zodat we ook de keerzijde van orde hebben gezien en van autoriteit en lijnen enzovoort en ook de negatieve kant ervan, zijn we er soms heel bang voor geworden. Maar onthoud dat God een God van orde is. In een gemeente is een gezonde orde en in je leven is orde niet verkeerd. En als Jezus onze opdracht geeft om discipelen te maken, beseft hij dat discipelschap en discipline met elkaar verbonden zijn. Discipelschap zonder discipline is onmogelijk. Discipline is de bereidheid om te doen wat nodig is, onafhankelijk van je stemming. Dat heb ik uit John Maxwell van Developing the Leaders Around You. Discipline is de bereidheid om te doen wat nodig is, onafhankelijk van je stemming. Dan is het juist je discipline die ervoor zorgt dat je je stemming overwint. En als wij discipelen van Jezus zijn, dan is ook dit gebied niet verkeerd. En onthoud goed, ik begon net en ik zeg het nog een keer weer. Dit is verbonden met je intimiteit met de Vader. Met passie voor Hem. En niet vanuit wetticisme of een juk of wat dan ook. Zo wil ik dit woord absoluut niet brengen. En ik hoop en ik bid ook dat het niet zo overkomt. Maar ik heb het over de noodzaak om, als je een relatie wil hebben, moet je in die relatie investeren. Anders is er gewoon geen sprake van relatie. En ik wil je aanmoedigen om dat te doen.
Amen.